soon.
Thank you. Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst, waarin vanmorgen het heilige avondmaal wordt gevierd. En vanavond is er een tafel van voortzetting voor wie er vanmorgen niet bij is. En dan staat die dienst ook in het teken vanavond van de dankzegging op het heilige avondmaal. De collecte aan de tafel, die is voor Padureni. Verder heb ik nog de volgende afkondigingen voor u. We zijn dankbaar dat zoveel zich hebben aangemeld om deze week in het dorp uitnodigingen en een presentje te verspreiden, deur aan deur. En voor de volledigheid noem ik nog even de tijden dat we verzamelen. Morgenavond, maandagavond dus, om 7:00. In verband hiermee zijn er ook geen categorisaties. Woensdagmiddag om 2:30 en donderdagmorgen om 10:00 is Jos hier aanwezig in de kerk. We willen samen met gebed dan beginnen, een korte uitleg, en daarna gaan we het dorp in. U mag ook familie en vrienden uitnodigen, daarvoor liggen er uitnodigingen in de voorkerk. Neem er gerust een aantal mee, er zijn er genoeg. Dinsdagavond is er Bijbelcursus, donderdagavond is er kerkenraadsvergadering. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus. Die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. 98, vers 2. We luisteren met elkaar naar het grote gebod. En we zingen in aansluiting daarop van de lofzang van Maria, het tweede en het zesde, of derde en het zesde vers. De lofzang van Maria, vers 3 en 6, nadat we geluisterd hebben naar het grote gebod. U zult lief hebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We gaan met elkaar lezen het tweede gedeelte van het formulier om het heilige avondmaal te houden. En als we dan met elkaar gaan bidden, dan zullen we ook de voorbeden doen. Voorbeden voor de schriftlezing en de bediening van het woord. De voorbeden die zijn ingeleverd, die zullen we vanavond doen. Dus de ingeleverde voorbeden, die ben ik niet vergeten, maar dat zal vanavond gebeuren in de dienst van dankzegging. Dus we gaan nu lezen het tweede deel van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Dat gaat over de overdenking. Met welke bedoeling wij het avondmaal vieren. Laten we nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heer Jezus voor ons het avondmaal heeft ingesteld, namelijk dat wij dit doen tot zijn gedachtenis. We zullen hem op de volgende wijze gedenken. We vertrouwen allereerst in ons hart ten volle dat onze Heer Jezus Christus volgens de belofte die vanaf het begin aan de vaderen in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toorn van God waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld. In het bijzonder toen hij onder de last van onze zonde en van Gods toorn in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonde daaraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond van genade en verzoening, bevestigd, toen hij zei: het is volbracht. Omdat we nu vast en zeker zouden geloven dat we tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood. Hij dankte, hij brak het en gaf het zijn discipelen en zei: neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker. Hij dankte, hij gaf hun die en zei: drink alle daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dat zo dikwijls als u die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat betekent: zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt, en even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het heilig avondmaal door onze Heer Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer, dat eenmaal aan het kruis is geschied. Want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. En het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers, door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en onze levendmakende geest verworven. Zo hebben we door die geest, die woont in Christus het hoofd en in ons zijn leden, met hem waarachtige gemeenschap en krijgen we deel aan al zijn weldaden. Het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden. Zoals de heilige apostel spreekt: Eén brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat we alle één brood deelachtig zijn. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken. En uit vele geperste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij alle die door het waarachtige geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen, omwille van Christus onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft lief gehad. Dat zullen we niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu, opdat we dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met een waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laten we samen bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin we de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wil werken, dat we ons met waarachtig vertrouwen hoe langer, hoe meer aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. We bidden u dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden. En we niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat we zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade. Dat wij er niet aan twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn. Die ons onze zonde nooit meer toerekent. En die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade dat we getroost ons kruis op ons nemen. Onszelf verloochenen. Onze heiland belijden. En in alle droefheid met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten. Waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken. Ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Ja, heren, zo mogen we hier zien dat er een tafel gereed staat. Waar straks ook het brood en de wijn weer wordt uitgedeeld. En dan denken we vanmorgen in het bijzonder aan degene die thuis met ons verbonden zijn. En die er vanmorgen ook naar verlangd hadden. Dat ook aan hen dat brood en die wijn wordt uitgedeeld. Maar die het moeten doen met het toeschouwen, het kijken. We danken u dat dat kan, en tegelijkertijd kan het juist als een gemis gevoeld worden, dat we nu niet naar de kerk konden komen. Heren, dan bidden we u dat u met uw genade rijk aanwezig wilt zijn. Dat de tekenen van brood en wijn, al nemen we ze niet tot ons, dat ze toch heel dichtbij mogen komen en dat het zal zijn als was het dat ze tot ons kwamen. We bidden nu voor de zieken en voor de ouderen. En voor degenen die al zo lang niet meer bij ons in ons midden zijn. Heren, ook met hen hebben wij vanmorgen gemeenschap door uw Heilige Geest. Wees ze goed en nabij. En heren, als wij zo uw woord gaan openen, waarin wij horen van de aankondiging van Emmanuel, God met ons, dat het ons zal helpen om ons geloof en vertrouwen alleen op u te richten. Want daarom hebben we toch uw woord voorafgaand aan het sacrament. Dat we op uw woord antwoorden door aan te gaan en niet meer op onszelf te zien, maar op u te zien. Heere, geef ons zo uw rijke zegen. En we bidden dat ook voor de kinderen, dat hoewel ze nog jong zijn, en voor de jongeren, dat hoewel ze nog niet aan mogen gaan, dat het toch een bijzondere dienst zal zijn, waarin u heel dichtbij komt. O Emmanuel, wees als God met ons deze morgen, heel in het bijzonder. Heere, zo dragen wij elkaar aan u op. Geef een zegen bij uw woord. Geef een zegen bij het sacrament. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 79, vers 1. We gaan straks lezen van Jesaja 7. Ik heb het al vaker aangehaald, een tijd waarin het Assyrische leger aan de grenzen van Israël en Juda stond om het in te nemen. Daarover gaat ook Psalm 79. Het heeft ook weer een link naar het heden. Psalm 79, vers 1 zingen we nu voorafgaand aan de schriftlezing. gaan met elkaar lezen van Jesaja 7, de verzen 1 tot en met 17. Jesaja 7, vers 1 tot en met 17. Het opvallende is, net als in Jesaja 9, dat in dit gedeelte waar dreiging is van oorlog, de Heere een geboortekaartje geeft als oplossing in vers 14. Let maar op. Jesaja 7, vers 1 tot en met 17. Het geschiedde nu in de dagen van Agas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, en Peka, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optoog naar Jeruzalem ten oorlog tegen haar. Maar hij vermocht met strijden niet tegen haar. Als men in het huis van David boodschapte, zeggende: de Syriërs rusten op Efraïm, zo bewoog zich het hart en het hart van zijn volk, gelijk de bomen van het woud bewogen worden door de wind. En de Heere zei tot Jesaja: ga nu uit, Agas tegemoet, u en uw zoon Shear Jashub, aan het einde van de watergang des opperste vijvers, aan de hoge weg van het veld van de vollers. En zeg tot hem: wacht u en wees gerust, vrees niet en uw hart worden niet week vanwege die twee staten van deze rokende vuurbranden. Vanwege de ontsteking van de toorn van Rezin en van de Syriërs en van de zoon van Remalia. Omdat de Syriër kwaad tegen u beraadslaagd heeft met Efraïm en de zoon van Remalia, zeggende: laat ons optrekken tegen Juda. En het verdriet, dat wil zeggen het geweld of angst aandoen. En het onder ons verdelen en de zoon van Tabeel koning maken in het midden van hen. Zo zegt de Heere, Heere, het zal niet bestaan en het zal niet geschieden. Maar Damascus zal het hoofd van Syrië zijn en Rezin het hoofd van Damascus. En in nog 65 jaar zal Efraïm verbroken worden dat het geen volk meer is. Ondertussen zal Samaria Efraïms hoofd zijn en de zoon van Remalia het hoofd van Samaria. Indien u lieden niet gelooft, zeker, u zult niet bevestigd worden. En de Heere voer voort te spreken tot Agas, zeggende: eis u een teken van de Heere uw God. Eis het beneden in de diepte of eis boven uit de hoogte. Maar Agas zei: ik zal niet eisen. Ik zal niet om een teken vragen. Ik zal de Heere niet verzoeken. En toen zei hij: hoor u nu, huis van David. Is het jullie te weinig dat u de mensen moe maakt, dat u ook mijn God moe maakt? Daarom zal de Heere zelf uw lieden een teken geven. Zie, een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Boter en honing zal hij eten, totdat hij weet te verwerpen het kwaad en te verkiezen het goede. Zeker, voordat dit knechtje weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede, zal het land waarover u verdrietig bent, dat wordt dus bedoeld waarover u beangstigd bent, dat zal verlaten zijn van zijn twee koningen. Maar de Heere zal over u en over uw volk en over uw vaders huis dagen doen komen, hoedanige er niet gekomen zijn van de dag af dat Efraïm van Juda is afgeweken, namelijk door de koning van Assyrië. Tot zover de schriftlezing. We gaan daar straks tijdens de preek nog wat verder over nadenken, over die boodschap aan Agas. Agas die het zo moeilijk vond om te vertrouwen op de verlossing van de Heere en dat ook nog eens op de manier van de Heere. Daar gaan we straks ook verder over nadenken. Maar we gaan eerst zingen en tijdens het zingen wordt u in de gelegenheid gesteld om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor de instandhouding van de eredienst. De tweede is voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is een bijdrage bij de energiekosten. En denkt u ook aan de zending- en evangelisatiekist bij de uitgang. We gaan zingen van Psalm 79, vers 4 en vers 6. Psalm 79, vers 4 en 6. Bij twee tekstgedeelten staan we vanmorgen voorafgaand aan het avondmaal stil. Allereerst Jesaja 7 vers 14 en ook het eerste gedeelte van Jesaja 9 vers 5. Jesaja 7 vers 14, daarom zal de Heere zelf aan jullie een teken geven. Zie, een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. En ook dus Jesaja 9 vers 5, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Het thema is Gods verlossing op een geboortekaartje. Gods verlossing op een geboortekaartje. Gemeente, wij hebben heel vaak moeite met de verlossing van de Heere. We zingen er wel graag van. Psalm 98 vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Maar als je er goed over nadenkt, dan schuurt het evangelie aan alle kanten. Waarom? Omdat het evangelie ons bij de duisternis bepaalt. Bij onze duisternis bepaalt. Daar hebben we vorige week bij stilgestaan. Vanmorgen eigenlijk ook weer. In de schriftlezing. Bij de geopolitieke spanningen. In de tijd van Jesaja. Het was een hele donkere tijd. Legers staan aan de grens van het koninkrijk van Juda. En er wordt geprofeteerd dat Israël totaal onder de voet gelopen zal worden. Het is een tijd waarvan Jesaja zegt, overal zal er donkerheid zijn. Waar je ook naar de aarde kijkt, er zal benauwdheid zijn en duisternis, angstaanjagende donkerheid. Alles wordt donker, nergens een lichtpuntje en er is geen hoop. Dat is de boodschap die bij de adventstijd hoort. Werkelijk advent beleven is dat je naar de duisternis kijkt. Naar de geestelijke duisternis, daar waar zonder God geleefd wordt, daar waar God de rug toe wordt gekeerd. Kijk ernaar in de wereld om je heen, kijk naar de duisternis. Hoe gaat het met de vredesonderhandelingen van de wereldleiders? De Verenigde Naties, een organisatie die is opgericht na de Tweede Wereldoorlog. Dat was als bedoeld als een lichtpuntje. Waar de landen van de wereld bij elkaar kwamen en zeiden, wat we nu meegemaakt hebben in de Tweede Wereldoorlog, dat nooit weer. En waar bevinden we ons? Een aantal decennia later. Geen oorlog. Hoeveel oorlogen zijn er geweest in die tijd? Oekraïne, al bijna 2 jaar in oorlog. En er is nog geen vredesonderhandeling gestart. En de meeste landen in het Westen die voorop gingen toen met de oprichting van de Verenigde Naties, die zijn in die oorlog helemaal verwikkeld geraakt. Wat een duisternis op internationaal niveau. Nationaal niveau dan zijn er lichtpuntjes. Komt de nieuwe politieke generatie nu eindelijk met de oplossingen voor de grote problemen? Ik ben bang van niet. Want een generatie hiervoor, Mark Rutte, die was bij zijn aantreden een veelbelovend talent. Nu krijgen we een jonge politicus die echt dingen gaat aanpakken, werd er toen gezegd. Jong, enthousiast en fris. Nu zeggen we, ja, dat is oude politiek, het moet anders. En de hele riedel begint opnieuw. Wilders of Omtzigt of Van der Plas, van die leiders moet je het nu verwachten. Twee voorbeelden, internationaal en nationaal, lichtpuntjes. Ja, wat wij als licht aanmerken is het niet, schijnbedriegt. Ook dichter bij huis, persoonlijk, zijn er lichtpuntjes in je leven? Is het je gelukt om van de zonde af te komen? Van die ene zonde, waarvan je je de vorige avondmaalsviering had voorgenomen. Om daar nu eindelijk mee af te rekenen. Ik ga nu eindelijk een keer mijn best doen om niet meer te twijfelen. Ik wil dat ongeloof geen kans meer geven in mijn hart. Ik wil niet langer ontevreden zijn. Ik wil niet ondankbaar zijn als het tegen zit. Dat wil ik niet meer. Ik wil niet moedeloos zijn. Ik wil niet driftig zijn als het niet naar mijn zin gaat. Is het gelukt? Of voelde je die neiging toch telkens weer opkomen? Ja, ik wil het wel. Ik deed mijn best ook wel, maar het lukt me niet. Advent is kijken naar die duisternis in jezelf en tot de conclusie komen, ik heb bij mezelf geen hoop. Laatst hebben we er met de catechisatie ook bij stilgestaan, en jongeren, toen over de erfzonde. Toen zeiden we, ja, dat is die zonde die zit in je, waardoor je een tweemens bent, dat je zegt, ja, ik wil het goede wel. Maar de zonde is, als ik het goede wil doen, juist zo dichtbij. We hebben gekeken naar Paulus, die dan uitroept, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Wie zal mij verlossen, want ik zelf kan het niet. Wat moet er gebeuren om die duisternis te doorbreken? Een godswonder. Een wonder van God. In de woorden van Jesaja, in Jesaja 9. God moet komen met zijn licht, want dat is de enige manier waarop de duisternis in de wereld, maar ook persoonlijk in mijn leven doorbroken wordt. Ja, en wat we dan vaak in de Bijbel zien is dat die duisternis soms eerst een hele diepe duisternis moet worden. Voordat we de noodzaak van dat licht gaan zien. Voordat we naar dat licht gaan vragen. Voordat we gaan inzien dat alleen God onze duisternis kan doorbreken. Want daar hebben we zo moeite mee. Om te erkennen, ik kan het zelf niet. In het normale leven is om hulp vragen voor de meeste mensen al moeilijk. Dat doe je pas als het echt niet anders kan. Eerst zelf proberen. En dat leren we al heel jong. Want kleine kinderen zeggen dat ook nee zelf doen. Nou, in het geestelijke geldt dat helemaal. Ik kom niet graag tot de erkenning, Heren, ik kan mezelf niet redden. Heren, mijn enige hoop is op u. Heren, als u niet schijnt met uw licht, dan blijft het in mij alleen maar duisternis. Heren, als u niet verlost, dan ben ik hopeloos verloren. Dat is waar wij zo'n moeite mee hebben. Maar de Heilige Geest wil het ons juist leren. Afzien van jezelf. En volkomen hopen op de genade die van boven komt. Dat is de boodschap waar Jesaja 9 mee begint. De duisternis kan alleen doorbroken worden door de Heere zelf. Want het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Jesaja zegt, beste mensen, zie het toch in, het evangelie komt van buitenaf. Dat schijnt van boven naar beneden. God zal verlossen en daarom moet je het ook alleen van hem verwachten. Dat is wat zo moeilijk is voor ons, afzien van onszelf. En opzien tot hem. En dat is waar het vandaag om gaat. Dat is wat we, als we naar voren gaan, aan de tafel belijden. In mij is duisternis. Ik kan mezelf niet redden. Ik lig midden in de dood. Maar God is mijn licht. Hij is mijn verlossing. Bij hem alleen is het leven. Dat is het heilige avondmaal. Maar dat is niet het enige waar we moeite mee hebben. We vinden het niet alleen lastig te aanvaarden dat verlossing alleen van hem afkomstig is. En daarmee af te zien van onszelf. Wat nou als die verlossing op een heel andere manier gaat dan wij hadden gewild? Wat als Gods plan om ons te verlossen heel anders is, zodat we zeggen, ja, maar zo had ik me niet voorgesteld. Dat is wat er in Jesaja's tijd gebeurde. Jesaja had een boodschap in een politiek moeilijke tijd. Het huis van David, dat is het koningshuis, daar in Jeruzalem, die had de doods benauwd. Want hun broedervolk Israël, dat is de zoon van Remalia, Peka, die is samen met Assyrië, heeft hij een verbond gesloten. En ze staan aan de grens. En ze hebben tegen elkaar gezegd, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan Juda innemen en we zetten onze eigen koning daar neer. En we verdelen de buit. Koning Agas heeft ervan gehoord. Er zijn daar spionnen geweest of zo. Die hebben in het leger van Syrië gehoord wat de plannen zijn. En ze zeggen, koning, ze zijn iets ten noorden van ons, zijn ze neergestreken in het gebied van Efraïm. Ze staan aan de grens en koning Agas van Juda denkt, nee, hier is geen ontkomen meer aan. En wat gebeurt er dan? God zegt, Jesaja, ga naar koning Agas. Daar en daar is hij bij die weg naar het blekersveld en zegt tegen Agas, Agas, je moet echt niet bang zijn. Want ik weet er vanaf, ze hebben een heel slecht plan bedacht. Maar de Heere heeft gezegd, het zal niet gebeuren. Dat plan van Israël en van Syrië, daar zet ik een streep door. Van boven naar beneden komt er verlossing. Van mij alleen moet je het verwachten. Er komt geen andere koning in Juda. Dat huis van David wordt niet weggevaagd. Ze zullen niet winnen. Het zal anders gaan. Die twee landen, Israël en Syrië, die zullen straks zelf verslagen zijn. Jongens en meisjes, dat is een mooie boodschap voor koning Agas. De Heere zegt tegen Agas, jouw vijanden hebben slechte plannen, maar ik zorg dat er niks van terecht komt. Nou, als de Heere dat zegt, moet je dan bang zijn voor die grote legers? Als de Heere zegt, ik zal door die plannen een streep zeggen, moet je dan zeggen, oh nee, nu staan daar al die soldaten, we gaan verliezen. Nee, dan moet je zeggen, nee, de Heere heeft gezegd, we zullen winnen. En dan moet je vertrouwen hebben. Dan moet je geloven dat het echt zo is, want de Heere heeft het gezegd. Je moet er echt op vertrouwen. God geeft de verlossing. En dat zegt Jesaja ook tegen koning Agas. Koning Agas, let op, je moet wel op de Heere vertrouwen. Dat zegt hij aan het einde van vers 9. Indien u niet gelooft, dan zult u zeker geen stand houden. Als je niet gelooft, dan zal je geen stand houden. Je moet echt geloven dat de Heere doet wat hij zegt, anders heb je straks zelf een probleem. Jesaja zegt tegen Agas, je mag een teken aan de Heere vragen. Want de Heere weet best wel, Agas, dat het moeilijk is om dit te geloven. Vraag maar een teken in de lucht. Iets wat je boven aan de hemel ziet gebeuren, wat eigenlijk helemaal niet kan. Of Agas, je mag het ook vragen, beneden op de aarde. Vraag maar iets wat eigenlijk helemaal niet kan gebeuren. De Heere zal ervoor zorgen. Maar Agas zegt, nee Jesaja, dat ga ik niet doen hoor. Ik ga geen teken aan de Heere vragen. Dat is niet nodig. Waarom zou ik dat doen? Dan stel ik de Heere op de proef. Dan lijkt het wel alsof ik de Heere niet op zijn woord geloof. Klonk heel vroom, maar het was het niet. En daarom zegt Jesaja tegen Agas, dan zal de Heere jullie zelf een teken geven. Zie, een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en zijn zoon Immanuel heten. De Heere geeft zelf een teken. Dat er een kind geboren wordt in het huis van Juda. En dat hij de naam Immanuel krijgt, God met ons, betekent dat. En deze jongen, die zal het teken zijn dat er overwinning komt. Voordat die jongen in staat is om het kwade te verwerpen en voor het goede te kiezen, zal Israël en zal Syrië verlaten zijn. Omdat de koning van Assyrië daar vanuit het noorden is binnengevallen. Gemeente, dit is een heel vreemd teken. Als je erover nadenkt. Een hele vreemde verlossing. Een kind zal geboren worden, een maagd wordt zwanger. Op wat voor teken had Agas gehoopt? Nou, een brief van een of andere machtige koning die zegt, joh Agas, ik heb gehoord van jouw problemen, ik kom eraan met mijn legers, even geduld hebben nog. Ik haal even mijn manschappen bij elkaar en dan kom ik je verlossen. Zo werkt dat toch? Dat is toch hoe het gaat ook in onze tijd met Zelensky? Jongens, geef me jullie wapens, geef me jullie militaire steun. Stuur me jullie F-16's, kom met militaire macht. Dat zal me redden. Dat is ook het bericht wat koning Agas wilde horen. Hij is op zoek naar een machtig leger dat hem verlost. Hij denkt in aantallen, hij denkt in militaire kracht met strijdwagens en soldaten en zwaarden en boogschutters en noem de hele zaak maar op. Maar God zegt tegen Agas, zo ga ik je niet verlossen. Als ik verlossing breng, dan doe ik dat op mijn manier. Ik ga je verlossen en als teken daarvan geef ik je een geboortekaartje. Zie, de maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren. En zijn naam zal Immanuel heten. God geeft verlossing door een kind. En in dit geval bedoelt de Heere daarmee: Agas, jij krijgt een zoon. En die zoon is Hiskia. En in zijn tijd gaat de Heere Israël verlossen van Assyrië. En u kan het precies nalezen hoe dat gebeurd is in 2 Kronieken 32 met koning Sanherib die Jeruzalem belegerd heeft. Toen was het werkelijk Immanuel, God is met ons, dus wie zal er tegen ons zijn? En weet u wat het trieste is? Agas verwerpt dat geboortekaartje. Agas zegt, ja, de Heere wil me dan wel verlossen, maar als het op die manier hoeft, dan hoeft het niet voor mij. Agas is hulp gaan zoeken. Niet bij de Heere, maar bij de koning van Assyrië. Hij heeft boden gestuurd en hij heeft gezegd tegen de koning van Assyrië, help mij, want er staat een groot leger aan mijn noordgrens. Ja, ze zijn al binnengevallen en er wordt al strijd gevoerd daar aan die grens. Agas die vertrouwt op zijn eigen plannetje, het grote leger van Assyrië. In plaats van op de Heere van de legermachten. Nou, dat leger van Assyrië is gekomen voor Agas. En het heeft precies gedaan wat koning Agas vroeg. Israël is verslagen. Syrië is onder de voet gelopen. Is niet doorgegaan, maar dat leger dat is vervolgens gewoon doorgegaan naar Juda. Dat stopte niet bij de grens. Maar dat heeft ook in Juda vreselijk huis gehouden. Agas heeft geen stand gehouden. Precies zoals Jesaja gezegd had. Als je niet gelooft, voorwaar, je zal geen stand houden. Wat is de les? Agas was ongelovig. Hij geloofde niet in het teken van de Heere en gemeente, ongeloof. Dat brengt de dood. En dat maakt alles kapot. Agas brengt door zijn afwijzen van Gods verlossing Israël en Juda in de geestelijke duisternis. Ongeloof brengt wanhoop, ongeloof brengt duisternis. Wie niet op God vertrouwt, heeft geen hoop, maar heeft wanhoop. Wie niet op God vertrouwt, heeft geen licht, maar duisternis. En die duisternis is 2 hoofdstukken later alleen maar dieper geworden. Volk wandelt in duisternis, zegt Jesaja 9. Maar in die situatie zegt God, datzelfde volk, dat zal straks een groot licht zien. Licht. Weet je wat dat betekent, licht in de Bijbel? Dat is God zelf. Psalm 27. God is mijn licht, mijn heil, mijn verlossing. Wie zou ik vrezen? Wordt het ook niet met de zegen zo gezegd? De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. De Heer Jezus die zegt het, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal niet in duisternis wandelen. Dus Jesaja zegt aan het begin van hoofdstuk 9 tegen dat volk dat in duisternis wandelt. God zelf zal verschijnen. En in die verschijning zullen jullie een volkomen verlossing ontvangen. Maar het gaat niet op jullie manier. Het gaat niet met machtige legers en wapengekletter, die verlossing. Hoe dan wel? Opnieuw geeft Jesaja het geboortekaartje af. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Jesaja zegt, de Heere zal zelf verschijnen. Hoe? Als een kind. En waarin we in Jesaja 7 vers 14 als het ware de voorkant van het geboortekaartje zien. Daar vouwt Jesaja 9 het geboortekaartje als het ware open en daar zien we de volledige naam van dit kind. En daar zegt Jesaja, en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Jesaja zegt, dit kind gaat jullie verlossing geven van alle oorlog, van alle dreiging, van alle angst, van alle duisternis. En die boodschap, die klinkt vandaag nog steeds. Die boodschap, die heeft de eeuwen doorstaan. 28 eeuwen zijn we verder. Maar de Heere is dezelfde. En wat God van koning Agas vraagt, vraagt hij ook van ons. Afzien van jezelf en volkomen op hem vertrouwen. En niet op je eigen manier verlossing verwachten, maar op Gods manier. Het geloof vertrouwt niet op eigen plannen en op eigen wegen zoals Agas dat deed. Het geloof neemt de toevlucht tot het kind wat door God gegeven is. Want met eigen plannen, je ziet het bij Agas, gaat het helemaal mis. Eigen plannen brengen wanhoop en duisternis. Vertrouwen op Gods plan, dat brengt hoop en dat geeft licht. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Uw verlossing ligt in Jezus Christus, in Immanuel. En dat kind, dat komt straks in heerlijkheid terug om de vijanden te oordelen. En om aan alle oorlogen een einde te maken. En de vraag vanmorgen is, heeft u dit kind al aangenomen? Want Jesaja zegt, een kind is voor ons geboren. Een zoon is aan ons gegeven. Heb jij al gezegd, Hemelse Vader, dank u wel voor het zenden van uw Zoon, die u aan ons gaf om ons te verlossen. Zonder hem is alle hoop verloren. Zonder hem zitten we in de duisternis. Maar door hem is er hoop voor een wereld verloren in schuld. Net als Jesaja mogen we er zekerder dan zeker van zijn dat Gods verlossing in Jezus Christus is. En zo mogen we aan het heilige avondmaal gaan. Getrokken. Hoe? Door een geboortekaartje. Want een kind is voor ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Amen. De tafel die zal worden voorbereid. En ondertussen zingen we van Psalm 42. Het vijfde vers. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die is daags zijn gunst gebiedt, ik zal in dit vertrouwen leven. Psalm 42 en daarvan het vijfde vers. Ja, dat is het geheim wat Agas niet wilde leren. Mijn hart, wat me ook mogen treffen, laat ik dat maar tot de God van mijn leven heffen. Agas heeft het niet geleerd. Ons klinkt opnieuw de oproep. Laat uw hart getrokken worden door het kind wat geboren is voor ons. Kom, want alle dingen zijn gereed. Er zijn, ja, daar komt nog iemand, daar is nog een stoel aan mijn rechterzijde en ook aan mijn linkerzijde nog een stoel open. Laten we samen bidden. Heer Jezus, dank u wel dat wij hier deze morgen aan uw tafel mogen zitten. En geeft u ons, Heere, dat onze ogen niet blijven steken bij het brood en bij de wijn, maar dat die ogen omhoog gaan naar u, Heer Jezus. En dat onze gedachten meegenomen worden naar die wonderlijke gedachte dat u voor ons naar deze wereld gekomen bent. Heere, dank u wel dat u ons zo door uw geboortekaartje hierheen getrokken heeft. Trekt u onze harten nog maar verder tot u. Amen. Het brood dat wij breken, dat is de gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neem en eet alle daarvan. Gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo verbroken is tot een volkomen genoegdoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die we dankzeggende begroeten is de gemeenschap met het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem en drink allen daaruit. Gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus zo gevloeid heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik wil aan deze tafel nog verder stilstaan bij de namen waarmee het kind genoemd zou worden in Jesaja 9 vers 5. Jesaja 9 vers 5. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Men noemt zijn naam wonderlijk. Waarom krijgt de Heer Jezus de naam wonderlijk? Wat is dat eigenlijk, wonderlijk? Wonderlijk, dat wil zeggen dat er iets gebeurt wat wij niet kunnen doen. Iets wat je niet kan verklaren. Iets waar je alleen maar naar kan kijken en waarvan je zegt, daar verwonder ik mij over. Jesaja kijkt vooruit en zegt, dit kind zal wonderlijk zijn. Het gaat er hem er niet om dat hij allerlei wonderen zal doen. Nee, dit kind is wonderlijk. En wij staan erachter, hebben het hele evangelie en zeggen, ja, hij is wonderlijk. Wat is er zo wonderlijk aan hem? Het is toch een gewoon kindje wat straks in die kribbe ligt. Ja, en dat maakt het zo wonderlijk. Dat het een gewoon kindje is. Maar als je bedenkt wie dat kindje is, is het ongewoon. Is het wonderlijk. Want hier ligt de schepper van hemel en aarde in het stro. Hoe wonderlijk is het? Die schepper die aan het begin zei, er zij licht. En er was licht. Die daalt af in onze duisternis. Wonderlijk. Ja, en dan daalt hij niet af in heerlijkheid. Maar hij daalt af in de baarmoeder van Maria. Niemand ziet het. Maar het gebeurt. En de eicel die begint zich te delen, wonderlijk, zonder dat er een mens, een man aan te pas kwam. Geboren uit een zondig mens. Onschuldig in de wereld gekomen. Voor ons. Voor onze redding afgedaald en zijn heerlijkheid afgelegd. Weg bij zijn vader om aan het einde van zijn leven te ervaren wat het is om zonder zijn vader te zijn. Onze verlossing, dat kostte de Heer Jezus hemzelf. En dat is wonderlijk. En dat is een wonder om aangenomen te worden. Hij is voor ons geboren, zegt Jesaja. Deze zoon is aan ons gegeven. En daar staan we hier vanmorgen bij stil. Voor ons. Vanavond belijden we het weer om ons en onze zaligheid neergedaald uit de hemel. Treft dat wonder je hart niet? Dat hij zo dichtbij komt, dat je hem kan aannemen in een stukje brood en in een slokje wijn. En dat we zo zijn aanwezigheid mogen proeven, dat brengt toch in verwondering. Hoe wonderlijk barmhartig is hij. Zijn neerdalen uit de hemel baant voor ons de weg naar de hemel. Zijn verlaten van het vaderlijk huis opent voor ons de deur naar het vaderhuis. Het doet je uitroepen. Zijn naam is wonderlijk, want wonderlijk zijn uw wegen. We gaan daarvan zingen met Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Psalm 77, vers 8. Ja, die roem, die naam, die mocht Jesaja aan Israël verkondigen, maar hier zitten wij, gelovigen uit de heidenen. Zijn naam, zijn roem, groot gemaakt onder het heidendom. We mogen er zelf de vervulling van zijn. Ga dan heen in vrede. Ja, wie verlangt ernaar om die naam groot te maken? En hoe maak je die naam groot? Door af te zien van jezelf en het alleen van zijn naam te verwachten. Zijn naam is Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Kom dan, want alles is gereed. Laten we samen bidden. Ja, Heere, hier zijn wij gaan zitten aan uw tafel. Niet om onze naam bekend te maken, maar om uw naam groot te maken. En in uw naam mogen wij hier bijeen zijn. Omdat het uw naam is die ons trok. Laat in het nemen van het brood en de wijn onze harten toch ten hemel gericht zijn. Waar u zit aan de rechterhand. Waar u regeert. Waar wij mogen opzien naar u. U die voor ons naar de aarde gekomen bent. Geef ons een gezegende bediening aan deze tafel. Amen. Het brood dat wij breken, dat is de gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neem en eet alle daarvan. Gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus zo gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die we dankzeggende begroeten is de gemeenschap met het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem en drink alle daaruit. Gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus zo gevloeid heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Bij deze tweede tafel wil ik stilstaan bij de tweede naam. waarvan Jesaja zegt, zo zal men het kind noemen. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad of raadsman, zo mag je het ook vertalen. Is dat niet heel vreemd? Om te zeggen, hier is een kindje geboren. En je staat bij de kribbe, je staat bij het wiegje en je zegt, nou, dit is echt een wijs kind. Dit is een raadsman. En toch, Jesaja zegt, het is zo. Elke leider heeft zijn adviseurs. Mensen die hun visie geven op moeilijke situaties. Advies geven, dit zouden de beste volgende stappen kunnen zijn. Leiders doen weten, als het goed is, dat dat belangrijk is om adviseurs om zich heen te hebben. Om het niet allemaal maar zelf te bedenken. En zelfs de wijze koning Salomo had zijn adviseurs, terwijl hij de meest wijze persoon op aarde was. Jesaja zegt, dit kind heeft geen adviseurs nodig. Als het straks zal gaan heersen. Zijn heerschappij zal uniek zijn in de zin dat hij zich niet hoeft te laten adviseren. Het is een alleenheerschappij in de goede zin van het woord. Want dit kind dat geboren zal worden, dat zal bekend staan om zijn wijze raad. Om zijn adviezen, om zijn onderwijs. En je hoeft het evangelie maar te openen en je komt het al tegen. Zodra de Heer Jezus goed en kwaad van kan onderscheiden, denk aan Jesaja 7 vers 14. Als hij 12 jaar is en al een beetje begint te beseffen wat goed en kwaad is. Normaal gesproken is dat zo met kinderen rond die leeftijd. Als Jezus 12 jaar is, dan gaat hij voor het eerst met zijn ouders naar Jeruzalem. Met Maria en Jozef om het Paasga te vieren. Maar dan zegt Lucas, toen bleef het kind Jezus terwijl ze terugkeerden in Jeruzalem achter zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. En ze gaan hem na een dag zoeken. En dan keren ze terug naar Jeruzalem en vinden hem in de tempel. Terwijl hij te midden van de leraars zat. En naar hen luisterde en hen vragen stelde. En alle die hem hoorden, die stonden versteld. Waarvan? Van zijn verstand en van zijn wijsheid. En van zijn antwoorden. Hij is raadsman. En dat zit er vanaf het begin al in. Waarom? Omdat hij de Messias is. Omdat hij de gezalfde is. Omdat hij met de Heilige Geest gezalfd is. De geest van de wijsheid. God laat de beste raadgever die er is, vlees en bloed worden en onder ons wonen. Want God weet raad met elk onoplosbaar probleem. Dat geldt voor de onoplosbare problemen in je eigen leven. Het gaat ook om het onoplosbare probleem van het leven, de zonde. Hij weet raad met de zonde door zelf te komen en de zonde op zich te nemen en aan het kruis te gaan. Dat is een plan zo wijs, dat heeft geen oor gehoord en geen oog gezien. Het is in geen mensenhart opgekomen, maar God heeft het bedacht. Samen hebben de Vader en de Zoon dat uitbedacht. En Christus biedt zich aan. Ik wil je raadgever zijn. En wat een raad geeft hij. Hij zegt, geloof in mij, volg mij. En je zal nimmer meer in de duisternis wandelen. De Heer Jezus weet raad. Hij weet raad met ons. En omdat hij raad met ons weet. En met onze zonden kunnen wij eeuwig vooruit. We gaan daarvan zingen. Psalm 16 vers 4. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En dan denken we bij het zingen van dat woord getrouwe raad aan de raad met een hoofdletter. De Heer Jezus. Psalm 16, het vierde vers. dat is wat. De rechterhand van de Heer Jezus zal nooit gedogen dat we ten val komen. En zo mogen we als gezegende mensen weer weggaan. Aan de hand van deze Jezus. Ga dan heen in vrede. Er staat ook weer een derde tafel gereed. Voor degene die zeggen, ja, zo is het. Dat licht wat in de duisternis schijnt, dat komt alleen maar van boven, niet bij mijzelf vandaan. En daarom kom ik tot het licht, tot de Heer Jezus Christus. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Als er verder niemand meer is, dan zullen we met elkaar ook een zegen vragen bij deze tafel. Heer Jezus, hoe wonderlijk bent u. En wat bent u een wonderlijke raadsman. Wat is het wonderlijk dat u ons uitnodigt met uw raad om hier aan de tafel te komen en plaats te nemen. Om onze harten op te heffen naar u, die in onze plaats hier naar de aarde kwam. Heere, geef dat we een gezegend en gesterkt moment hier mogen hebben, opziende tot u en het niet verwachtende van onszelf. Amen. Het brood dat wij breken, dat is de gemeenschap met het lichaam van onze Jezus Christus. Neem alle daarvan en gedenk en geloof dat het lichaam van de Heer Jezus Christus zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Amen. De beker der dankzegging die we dankzeggende begroeten is de gemeenschap met het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem en drink allen daaruit. Gedenk en geloof dat het bloed van de Heer Jezus zo vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Bij deze derde tafel ook de derde naam van de Heer Jezus. En men noemt zijn naam Sterke God. Sterke God. De eerste adventsbelofte in de Bijbel komen we al tegen in het derde hoofdstuk. Genesis 3 vers 15. Waar de Heer zegt, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. Tussen uw nageslacht en haar nageslacht. En dat zal u, van de Satan is dat, de kop vermorzelen. Dus God belooft in Genesis 3 dat er een kind geboren zal worden. Dat zo sterk zal zijn dat het de kop van de duivel kan vermorzelen. Alle duivelse machten zullen door dit kind vernietigd worden. Dat is wat Jesaja hier in andere bewoordingen opnieuw mag zeggen. Dit kind zal genoemd worden Sterke God. Hij zegt niet zomaar hij is een sterke God. Nee, zijn naam zal zijn Sterke God. Dat wil zeggen, dit is wie hij is. Dit is zijn wezen. En dat is wat wij hier vieren. Hij kwam als een kind naar de wereld, hoe paradoxaal, als de vervulling van Genesis 9, dat sterke kind. Wat de kop van de Satan zal vermorzelen. Dat door zijn offer ons uit de macht, uit de heerschappij van de duivel verlost. En zijn kracht is niet gelegen in de hemelse legermacht die hem ter beschikking staat. Ja, die legermacht die was er wel toen hij naar de aarde kwam. Maar die kwamen niet om te strijden. De Heere stuurde die hemelse legermacht naar de velden van Efrata om de lof van dit kind uit te zingen. Ere zij deze sterke God. Hij brengt vrede op de aarde en heeft in de mensen een welbehagen. Christus gaat de strijd aan met de zonde niet door de zondaar te vernietigen. Dat had hij kunnen doen, daar had hij alle recht toe, dat had hij mogen doen. Maar hij doet het niet. Hij gaat de strijd aan met de zonde door zelf in de plaats van de zondaar te staan. En daarom is het een kind wat de sterke God is. Dat ligt in de kribbe die zijn leven gaf toen al in onze plaats. De kracht van zijn overwinning ligt in zijn plaatsvervangend sterven. Dat is dwaasheid voor het ongeloof. Maar het is de wijsheid van God voor wie dit wonder verstaat. Wij gaan met elkaar zingen, want Psalm 118, het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Psalm 118, het zevende vers. hulp en heil ons aangebracht. De Heere is onze hulp en onze sterkte. En in die wetenschap kunnen we heen gaan in vrede. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer Jezus, wij loven en prijzen uw grote naam. Uw naam die wonderlijk is. Uw naam die raad is. Uw naam die sterke God is. Heere, wat bent u groot, wat bent u goed voor ons geweest, ook nu weer. Ook deze ochtend weer, als de tafel zo gereed stond. En als u zichzelf aan ons geopenbaard hebt, dat u dichtbij gekomen bent. En Heere, soms kan het zijn dat u dichtbij komt, maar dat wij als het ware bevriezen op onze stoel of in onze bank. Dat we niet durven vanwege het ontzag voor u. Wie ben ik om daar naartoe te gaan, om daar aan te zitten? Dan kan het voor ons zijn dat de afstand veel te groot is. O Heere, geef dan in de overdenking vandaag. Als er vanavond weer een tafel gereed staat, dat u ons doet stilstaan. Dat u ons stilzet, dat de afstand door u al is afgelegd. En Heere, zo dragen we met dankzegging alles van deze morgen aan u op. Zegen al het uwe, vergeef al het onze en breng uw gemeente ook vanavond weer samen om uw naam dank te zeggen, om het grote wonder aan ons geschied. Amen. Onze slotzang, dat is de lofzang van Simeon, het tweede vers. Jongens en meisjes, wat hebben jullie het goed gedaan. Het was een lange dienst, maar jullie hebben goed meegekeken en geluisterd. Heel erg fijn vind ik dat. De lofzang van Simeon, het tweede vers. Gemeente, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Zegen. Dank u.